Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader, die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren opnieuw geboren doet worden, door hen verlichte ogen van het verstand te geven. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 1, 3 en 4.
Thank you.
in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 46, het zesde vers: de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Daarna zijn de schriftlezingen uit Handelingen 18, vers 1 tot en met 11 en 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 5.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen, en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich aldaar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Vervolgens 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 5. En ik, broeders, Als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.
Gemeente, de verkondiging is vanuit het gelezen schriftgedeelte Handelingen 18, vanuit het thema woordbediening in Korinthe. U mag de Heere dienen met uw gaven en wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 45, vers 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er verder volgt uit 45, 1 en 2. Na de verkondiging willen wij zingen uit Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En wat er verder volgt uit 72, vers 10 en 11. Geliefde gemeente, wat is er nu zo bijzonder aan bediening van het woord? Dat is anders dan alle andere woorden, want het is het woord van God. En het is ook anders als het gaat om de inhoud. Het is een woord dat ons scherp aanklaagt, een woord van gericht. Maar het is ook een woord vol genade, van vrijspraak. Het is dat woord dat vol is van Christus, het Lam van God. En dat Lam van God heeft zijn bloed gestort in zijn kruislijden op Golgotha. En het unieke daarvan is dat bloed dat reinigt van alle zonden. En vanmorgen ging het over dat boek des levens. En u weet, dat boek des levens is ook het boek des levens van het Lam. En onder de bediening van de verzoening drupt, zei Calvijn bij Galaten 3, dat verzoenende bloed op de gemeente. En worden zondaren, zou ik dat zo mogen zeggen, door het werk van Gods geest in dat boek des levens opgeschreven. Ja, dat is van eeuwigheid. Daar weten wij niks van wie dat zijn. Dat is verborgen. Maar de Heere komt naar ons toe. En hij roept ons in de bediening van het woord. Tot geloof, tot bekering. Hij komt tot ons in zijn Zoon. En die Zoon komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Zo wil de Heere werken. Niet dat wij dat kunnen pakken. Maar we mogen daar juist om smeken. Of hij zo door zijn geest getuigenis geeft aan het woord van zijn genade. En dat komt ook naar voren, gemeente. In dat Bijbelboek Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest, gaat dat woord de wereld in. En zien we het rijk van Christus zich uitbreiden. En het laatste woordje van dat boek Handelingen is onverhinderd. Als een triomf. Stoot. Het werk van de Heere is toch niet tegen te houden. Al probeert de duivel dat. En al is ons hart van nature vijandig. De Heere in zijn almachtige genade staat boven alles. En mogen we aanroepen als de levende God om zijn leven te schenken in onze dood. Om onze vijandschap te verzoenen. Om ons vrede met hem te geven. Om ons toe te rusten in een leven met hem naar zijn woord. Het komt naar voren, gemeente, in de verkondiging vanuit dit gedeelte. Woordbediening in Korinthe. En we horen van verzet tegen het woord. Van vrucht op het woord. En van voortgang van het woord. Woordbediening in Korinthe. Verzet tegen het woord. Vrucht op het woord. En de voortgang van het woord. De apostel Paulus is bezig met wat wij noemen zijn tweede zendingsreis. Hij is in Griekenland en Athene heeft hij bezocht. En als hij Athene heeft aangedaan, dan gaat hij daar ook weer weg richting Korinthe. Een havenstad, grote stad, 200.000 inwoners. Met een mix aan mensen, een mix ook aan religie. Er zijn mensen die behoren tot de oude Romeinse kolonie, veteranen. Er zijn bevrijde slaven, er zijn Joden uit de verstrooiing. En er is op die reliemarkt, om het zo te zeggen, van alles te koop. Er is ook een afgodstempel, berucht. van de godin van de liefde, Venus. Met allerlei uitspattingen ging haar dienst gepaard. En daar komt die apostel Paulus aan in die grote havenstad. Op en overslag tussen oost en west. En daarom ook een plek waar veel mensen kwamen. En Paulus begint daar. En waar begin je dan? Wat een grote stad. Paulus die is op een bepaalde manier zoekend. En hij vindt dan ook iemand. Hij vindt een zekere Jood. Paulus, hij wordt uiteindelijk door de Heere geleid, ook in de ontmoetingen die hij heeft. Maar Paulus kennen de gemeente. Zou hij niet eerst naar de synagoge zijn gegaan? Immers, hij houdt zich aan de orde van God. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Eerst de Jood. En ook de niet-Jood, de Griek. En daar ontmoet hij dan Aquila en Priscilla. Mensen die waarschijnlijk al christen zijn geworden. En de Heere Jezus hebben leren kennen. En dan is daar nog iets van de leiding van de Heere in het leven van de apostel. Dat is altijd goed om daar ook bij stil te staan. Gods leiding ook in ontmoetingen met mensen. Dat doet de Heere nog. Maar dan is er nog een element dat bijzonder ook van Gods zorg getuigt. De apostel komt bij Aquila en ze oefenen hetzelfde vak uit. Aquila is ook een tentenmaker. En Paulus heeft dat vak zich ook eigen gemaakt. Als leerling van de rabbijnen moest je ook een vak leren. Want rabbijnen werden geacht hun onderwijs kosteloos te kunnen geven en zelf in hun broodwinning te kunnen voorzien. En Paulus had het zich eigen gemaakt om van die reis tentjes te maken van stof of van leer. En voordeel daarvan was zeker voor een rondtrekkend persoon als Paulus dat je daar ook niet zo heel veel gereedschap voor nodig had. Nu, als Paulus dat dan kan en misschien wat gereedschap heeft en Aquila heeft een werkplaats, dan heeft de apostel in ieder geval een mogelijkheid om ook in zijn levensonderhoud te voorzien. En dan heeft hij daar 6 dagen van de week waarschijnlijk zich mee bezig gehouden. Maar één dag is een andere dag. En dan gaat hij op elke sabbat in de synagoge om te bewegen tot geloof, Joden en Grieken. En het is zeker een voorrecht om vrijgesteld te zijn voor de dienst van het evangelie. Misschien dat er iemand in de kerk zit die denkt, ja, ik heb het door de week ook eigenlijk zo druk. En niet met allemaal onbenullige dingen. Maar gewoon omdat ja, dat eigenlijk alles opeist in het gezin, in de opvoeding, in het werk, in de zorgtaken. Dat u zegt, ik kom bijna niet toe aan de belangrijkste dingen van het leven. Ik voel de zuigkracht. En ik weet niet hoe het anders moet. Maar koester dan in ieder geval deze ene dag van de week die ook wij in de goedheid van de Heer hebben ontvangen. En die de Heer ons in zijn goedheid nog laat. Als een marktdag voor onze ziel. Als een oase in de woestijn. Laten we dat toch opmerken. De apostel heeft het gedaan. Op elke sabbat handelde hij in de synagoge. Dat waren geen zaken van financiële aard. Maar dat was op de markt van vrije genade. In dat Joodse leerhuis was hij dan actief. Er werd gelezen uit de Bijbel, het Oude Testament zoals wij het noemen. En daar werd ook gepreekt, daar werd ook van gedachten gewisseld daarna in een dialoog. En de apostel heeft geprobeerd om die mensen daar te overtuigen. Te bewegen tot het geloof. Zoals hij dat ook schrijft in een van zijn brieven aan deze gemeente van Korinthe. Wij dan wetende de schrik des Heren, hoe ontzagwekkend de Heren is voor wie we ook moeten verschijnen, bewegen de mensen tot het geloof. Zo heeft hij dat gedaan, op die ene dag in de week. Maar dan komt er een intensivering van het werk. Wat gebeurt er? Paulus krijgt bezoek. Hij krijgt versterking. Wie komen daar aan? Daarin Korinthe, wie zoeken hem op? Silas en Timotheus. En dat is voor de apostel iets van bemoediging. Daar gaat kracht van uit, van dat bezoek, van dat gezelschap. Twee zijn beter dan één. En nu staat de apostel er niet meer alleen voor. Soms kan het beeld ontstaan dat de apostel Paulus een solist was. En op een bepaalde manier was hij ook een pionier met een heel bijzondere positie. En toch heeft hij in een team gewerkt. Als hij in 2 Korinthe 1 schrijft: de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, wijst dat al op een meervoud. En ons, dat zijn dan door mij en Silvanus, Silas en Timotheus. Met andere woorden, de apostel heeft ook een Aaron en een Hur. En het is een zegen voor een dienaar van het woord, om er niet alleen voor te staan. Het is een zegen in de opvoeding, om er niet alleen voor te staan. Het is een zegen bij de huisbezoeken, om samen een bezoek af te mogen leggen. Het is een zegen als er nog iemand in je klas is, of op het werk, die ook bidt voor het eten. Als je je misschien daar zo eenzaam in voelt. Het is een zegen als je er niet alleen voor staat. En natuurlijk kan iemand denken, met de Heere sta je er nooit alleen voor. En dat is ook zo. Zonder de Heere sta je er ten diepste altijd alleen voor. En dat is ook zo. Maar het is wel een geschenk. Het is niet goed dat een mens alleen is. En dat is niet alleen maar binnen het huwelijk, maar dat is ook in allerlei andere verbanden, ook bij het werk in Gods Koninkrijk. Een zegen als we er niet alleen voor staan. Nu, dat mag de apostel ervaren in dat bezoek. En daar komt nog meer in mee. Want wat hebben Timotheus en Silas bij zich? Een soort financiële ondersteuning. Dat lezen we in 2 Korinthe 11, vers 9. En die financiële ondersteuning, afkomstig uit andere gemeenten, zorgen ervoor dat de apostel nu zijn handen vrij heeft om zich helemaal te wijden aan het doorgeven van Gods woord in Korinthe. En nog iets, ze hebben ook een goed bericht. Paulus die liep te tobben eigenlijk, te malen. Waarover? Over een andere gemeente waar hij was geweest, Thessalonica. En daar was Timotheus dan nog geweest. We lezen dan in 1 Thessalonicense 3 dat de apostel daarmee liep. Nu heb ik daar het woord gezaaid en nu was daar ook wel een pril plantje. Maar zou Gods tegenstander, zou de duivel nou niet komen en zou die het nou niet teniet doen als ik daar net mijn hielen heb gelicht? Toen kwam Timotheus met het bericht. Ze volharden bij het woord. En dat was een pak van zijn hart voor de apostel Paulus. Toen liep hij een stuk lichter. En toen kon hij zich helemaal gaan geven aan het werk in Korinthe. We lezen dat ook. Hij wordt door de geest gedrongen. Of zoals een ander handschrift heeft, hij wordt helemaal door het woord in beslag genomen. Hij wordt gedrongen door de liefde van Christus. En hij draagt het woord uit. En wat is daar dan de kern van? De kern van zijn boodschap is Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus van Nazareth is de Christus, de Messias, de gezalfde. Jongens en meisjes, toen David aangesteld werd tot koning, kwam Samuel met de hoorn om David te zalven. Aanstelling van God, toerusting door God. En de grote Davidszoon zou de Messias zijn, de gezalfde. En die wordt verwacht op basis van Gods beloften in het Oude Testament. Nu zegt de apostel, dat kan ik getuigen. Die is echt gekomen. Jezus is zijn naam. Zaligmaker, redder. En dat is iets wat voor mijzelf ook open is gegaan. Want hij, zo staat er, hij betuigt dat aan de Joden. Daar zit het getuigen in. Dat is maar niet, oh ja, dat heb ik alleen maar met mijn hoofd geleerd op de catechisatie. En ik kan heus wel voor een repetitie godsdienst de betekenis van de naam van Jezus goed antwoorden en dan heb ik nog best een mooi cijfer. Nee, de apostel heeft de Heere Jezus ontmoet en de Heere Jezus heeft Paulus ontmoet op de weg naar Damascus. Paulus heeft heel lang gedacht, dat kan nooit, dat de Messias aan het kruis is gestorven. Dan kan je toch nooit een Messias zijn als de aarde je uitspuugt en de hemel zich voor je gesloten houdt, als het allerergste met je gebeurt, wat er maar te bedenken is, als je tot een vloek wordt. Dat kan toch nooit? Een valse Messias was Jezus, een verleider. Ja, totdat de apostel persoonlijk Christus leerde kennen. Niet als iemand die een tijdje geleefd had en gestorven is, maar die echt leeft. Ik ben Jezus. Daar kan hij getuigenis van afleggen. Hij heeft de Heere ontmoet. En dat heeft dan ook een juridisch aspect. Zoals een getuige in een rechtszaak getuigenis aflegt als het gaat om de waarheid, zo is de apostel ook in dienst genomen als een getuige van de waarheid van God in Jezus Christus. God heeft zijn woord vervuld. God is een waarmaker van zijn woord. God heeft de belofte vervuld. Die knop van het Oude Testament is opengegaan in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus is gekomen. En wat een vreugde is dat geweest voor de apostel om dat door te geven. Jezus is de Christus. De gezalfde koning is tot ons gekomen in de naam van de Heere. Gods koninkrijk komt deze wereld binnen. Het nieuwe van God in deze oude wereld. En niet alleen in deze wereld, maar ook, zo mag de apostel weten door genade, in mijn eigen hart is dat nieuwe van God begonnen. Wat nooit oud wordt. En hij heeft vrede met God in het bloed van het kruis ontvangen. En hij heeft mogen leren kennen die verzoening met God en dat uitzicht op het beste wat nog komt. Wat God nu bereidt voor wie hem liefhebben. En van die rijkdom in Christus voor arme zondaren heeft de apostel getuigenis afgelegd. Hij heeft het gezegd, mensen, ik was ook een vijand. Maar als er nu voor mijn zonde en voor mijn opstand genade is en verzoening bij God, dan kan het ook voor u, man in Korinthe, jongen in Korinthe, meisje in Korinthe. Zo heeft de apostel gezegd, dan hoef je niet te wanhopen. Er is bij de Heere ruimte. Maar tegelijk heeft de apostel dat gebracht met een laatste ernst. Want als Jezus de Christus is, de enige echte, dan komt het er ook op aan. Leef niet aan hem voorbij. En zo heeft hij dat dringend naar de harten van zijn hoorders toe geprobeerd te brengen. Er is vergeving in hem. En dat wordt ontvangen in de weg van bekering tot hem. En wat is dan de reactie? Wat is dan de reactie? Oh, zij weerstaan. Zij verzetten zich. Zij wijzen Christus af. Ze gaan lasteren. Paulus lasteren? Nou, uiteindelijk Christus lasteren. Jezus is de Messias niet, een valse Messias misschien. Maar hij is niet de echte. Wat zit daarachter? Daar zit achter dat ze het een irritante boodschap vinden. Ze ergeren zich aan die boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Het is voor de Joden een ergernis. Ze nemen er aanstoot aan. Moet er dan een kruis komen door onze godsdienstige verrichtingen, legt dat dan geen waarde in bij God? Dat we de Bijbel lezen, dat we in de synagoge zijn, dat we bidden, dat we nog aan de armen geven, dat we onze tijd misschien nog inzetten, enzovoort. Maken we het daarmee niet goed bij God? Moet dat dan allemaal een kruis door als het gaat om hoe komt het goed met God? Ja, dan moet een kruis door. Want het is Jezus Christus helemaal. En dan kan er van een mens niks bij. Dat is ook heel bevrijdend voor wie niks meer heeft. Maar het is ook, ja, die doodsteek voor het hoogmoedige hart dat nog een eigen bijdrage wil leveren. Want hebben we het maatschappelijke leven niet waar? Ik ga mijn hand niet ophouden. Ik ga er wel wat voor doen. Maar geestelijk is dat levensgevaarlijk. Geestelijk moeten we ophouden met doen. Dan moeten we juist leren onze hand op te houden. Ja, daar zit het verzet. Ik ga niet om genade vragen. Oh, maar dan heeft de apostel dat in alle ernst wel gezegd, wat daar de consequentie van is. En gemeente, dat is niet niks wat hij daar zegt. Ik ben rein, uw bloed zij op uw hoofd. Met andere woorden, als u Jezus Christus afwijst, moet u zelf de consequentie daarvan dragen. De apostel weet zich dan vrij. Hij heeft als een wachter op de muur gewaarschuwd, gevaar. Als u buiten Christus bent, als u buiten die burcht en toeverlaat bent, die de Heere, de God van Jacob in Christus wil zijn. De apostel heeft ook liefelijk op de fluit gefloten, als een vriend van de bruidegom uitgelokt om tot Christus te komen. En waar Christus wordt afgewezen en de redding van God in Christus wordt weerstaan. Dan zegt de apostel, het is eigen schuld als u eeuwig omkomt. En dat is maar niet even, nou ja, dan heb ik mijn werk gedaan en mijn straatje schoongeveegd. Nee, de apostel, zo kennen we hem ook uit het woord, heeft dat gedaan met een diepe betrokkenheid op zijn volksgenoten. Hij schrijft ergens dat hij liever uit het boek van God zou worden geschrapt en dat zijn volk erin zou worden geschreven, dan dat hij moet aanzien dat zijn eigen volksgenoten de Messias van Israël afwijzen. Het heeft hem hartzeer gegeven. Het is uit diepe bewogenheid dat hij hier zegt, schud het kleed uit, de gemeenschap wordt verbroken, we gaan naar de heidenen. Wat een oordeel. En wat zien we dan ook, gemeente? Ja, wat er van nature in ons hart zit. Dat is niet alleen maar bij de Joden. Als we ons eigen hart leren kennen en eerlijk zijn, dan herkennen we dat. Dan zeggen we, ja, die gebalde vuisten die kunnen we hebben, nietwaar? Maar gevouwen handen krijgen, dat is genade. Het kan een heel gevecht zijn om ons hart. Maar als we ons verharden, dan luisteren we ons een oordeel. Dan zeggen we, dat is wel heel radicaal als dat van mij in mijn godsdienst allemaal gekruisigd moet worden. Als het gaat om hoe kom ik in de rechte verhouding met God. Ja, inderdaad. Dat is zo. Dan kunnen we ons aan stoten. Of we kunnen het dwaas vinden. Moeten we nu zo gered worden? Ja, wij zijn vloekwaardig geworden. We hebben een zaligmaker nodig die tot een vloek wordt om vloekwaardigen met zijn zegen te vervullen. En we kunnen het soms merken, ook in onze omgeving, hoe lieflijker Christus voorgesteld wordt en hoe ernstiger wordt opgeroepen om ons tot hem te wenden. Hoe meer het verzet soms kan opvlammen. Maar als u nou zegt, kijk, dat is nou eigenlijk de ziekte van mijn hart, dat ik er zo tegenin ga. Zet dan geen punt en schakel dan niet over. Maar hoor dan dat er bij de Heere een verandering in aan te brengen is. Bij de Heere kan dat veranderen. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand. Vijanden kunnen vrienden worden. En bokken kunnen schapen worden. Dat is het werk van Gods geest. En dat is toch ook het wonder, nietwaar? Van ieder die mocht merken dat die genade van God die vijandschap deed smelten als sneeuw voor de zon. Het is toch het wonder. Wat dan bezongen wordt. Heere God, wat bent u groot, wat bent u machtig, wat bent u geduldig. Wat bent u liefdevol? Wat bent u sterk? U weet wapens van verzet te laten inleveren. Ik had het net even over David, jongens en meisjes. Nou, David, die had een heel goede vriend. Jonathan. Zijn beste vriend. Ja. Maar ja, Jonathan was de kroonprins. Die zou eigenlijk zijn vader Saul op mogen volgen. En wat komt er dan op een bepaald moment? Dan is er zo'n fase dat ze samen zijn, David en Jonathan. En wat doet Jonathan dan? Hij zegt, David, jij mag mijn jas hebben. En jij mag mijn riem hebben. En jij mag mijn wapens hebben. Jij mag mijn koning zijn. En als ik dan een plekje mag hebben in jouw koninkrijk, dan zal ik daar tevreden mee zijn. Kijk, als dat gebeurt, als je hart wordt ingewonnen voor die zoon van David, Jezus Christus, op wiens lippen genade is uitgestort, dan kun je daar tevreden een plekje ontvangen in zijn rijk. En dan wordt het verzet doorbroken. En dan is er vrucht op het woord. Daar zorgt de Heer voor, gemeente. En dat zien we in de tweede gedachte. Vrucht op het woord. Wat doet Paulus? Ja, hij gaat weg uit de synagoge. Dat is een oordeel. Maar hij gaat verder. Er is iemand, de overste van de synagoge, en die woont naast de synagoge. En die zegt, nou Paulus, kom dan een deurtje verder. Ik stel mijn huis beschikbaar. Kennelijk een bemiddeld man, ook een geïnteresseerd persoon. Hij is iemand die God dient, zo lezen we in vers 7. Hij is, dat betekent het, geïnteresseerd in het Joodse geloof, in de opvatting van één echte God, te midden van alles wat er in Korinthe te koop is. En hij gaat dan nog niet helemaal over tot het Jodendom, hij heeft zich nog niet laten besneden, maar goed, hij is dan wel echt geïnteresseerd. En hij stelt zijn huis beschikbaar en daar mag de apostel verder gaan. En dat moet confronterend geweest zijn. In dezelfde wijk van Korinthe komt zowel synagoge dan bijeen, als ook Paulus in het huis van Justus bij de buren. Confronterend voor de mensen die naar de synagoge gingen. Ik hoorde het afgelopen week ook iemand zeggen, in een rondleiding gaf in de synagoge, ja, dat is uiteindelijk het verschil tussen een christen en een jood. Dan heb ik het over niet Jezus als Messias beleidende joden. Wij verwachten de Messias en christenen geloven dat hij al gekomen is. Ja, zijn naam is Jezus. Wat een confrontatie. Op wie hopen we? Wie is de Christus? Maar niet alleen een confrontatie. Er zat ook iets van een uitnodiging in aan de mensen. Ja, Paulus ging weg, maar toch, hij was nog in de buurt. En niet alleen maar Paulus, maar de verkondiging van Jezus Christus was nog in de buurt. God nam zijn woord niet in één keer weg. Ook al was daar verharding, er was nog een opwekking. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat gebeurt er dan? Daar in dat huis van Justus, daar komt iemand tot geloof. Crispus, de overste van de synagoge. Geen rabbijn, maar wel iemand die de taak had om in de synagoge alles in goede banen te leiden. Die gelooft aan de Heer. Die gaat het koninkrijk van God binnen. Paulus heeft hem zelf nog gedoopt, staat er in 1 Korinthe 1. Paulus doopte er niet zoveel. Dus dat is een heel bijzonder moment geweest. En dan komen er nog meer bij. Velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. God zegent het getuigenis van Crispus, maar God zegent ook de verkondiging van Paulus. En dan is daar vrucht. Geen vrucht van eigen akker, want dat is alleen verzet, maar vrucht van Gods geest. En dat is overgave. Dat is geloof. Wat is nou geloof, jongens en meisjes? Wat is nou geloof? Nou, wat staat er? Hij gelooft aan de Heer. Dus geloof is maar niet een aantal regeltjes. Dat is niet het eerste. Je mag dit niet en je moet dat. Het hoort er wel bij. Maar uiteindelijk gaat het om een relatie. Dat je iemand kent. Dat je iemand vertrouwt. Dat je iemand lief hebt. Dat je iemand hebt op wie je hoopt. En zeker als je echte liefde hebt tot iemand, dan wil je die persoon ook gehoorzamen. Dan wil je ook graag doen wat die ander vraagt. Maar het gaat maar niet om iets. Maar het gaat om iemand. Geloven, vertrouwen op de Heere tot zaligheid. Hoe moet het nou als ik voor God moet verschijnen? Waar moet ik dan op vertrouwen? Nou, Crispus die kon niet voor God verschijnen omdat hij zoveel jaren overste van de synagoge was geweest. Crispus had Jezus Christus nodig gekregen als Heere. En dat is een aanduiding van het hele werk van Jezus als borg, als middelaar. In zijn staat van vernedering, maar ook is hij opgewekt en heeft hij die naam Heere ontvangen. Kyrios, titel. Hij is bekleed met macht. En op hem heeft Crispus zijn vertrouwen leren stellen. Crispus leeft niet meer voor eigen rekening. Maar hij is met lichaam en ziel eigendom geworden van zijn getrouwe zaligmaker. En die zaligmaker zorgt voor hem. En door die zaligmaker wil hij zich laten gezeggen. En daar zorgt nu de Heere voor. Dat de ergernis verdwijnt. Dat het niet een dwaasheid gevonden wordt, die boodschap van Gods genade in Jezus Christus, maar dat dat kracht doet in zijn hart tot behoud. En daar zorgt God voor vrucht. Ja, ook onder de Joden. En de kerk mag de synagogen niet uit het oog verliezen. Hen tellen als bij Israël ingelijfd. Maar gemeente, die vraag komt ook naar ons toe. Wat er nou staat in de tekst. Kan dat nou ook van u, van jou, van mij gezegd worden? Hij, zij, geloofde aan de Heere. Hij, zij, ging de Heere vertrouwen op zijn woord. Ging zich aan de Heere toevertrouwen met al haar zonden, met al zijn misdaden, met al mijn ongerechtigheden. Kwam het zover, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Ging dat offer kracht doen in uw leven? Dat u zegt, kijk, daar ligt nou de basis van mijn bestaan. Daar wil ik op bouwen, daar wil ik op betrouwen. Mijn schild en de betrouwen. En dan niet alleen maar een snaartje los en een traantje wegpinken. Maar ook van harte daarop leunen en steunen. Zijt gij, o God, mijn Heer, op u. Zo wil ik bouwen. Kan je het dan zelf niet meer? Als ik eerlijk ben, niet meer, heren. Dan kan ik niet meer op mezelf bouwen en niet meer op mezelf vertrouwen. Want dan red ik het niet in het oordeel van u. Maar door het geloof in Jezus Christus, schuilend achter dat bloed van het lam, mag ik weten, u straft de zonde, maar u straft die zonde niet twee keer. En waar u het bloed ziet, daar zult u sparend voorbij gaan. Daar is genade met een basis. Op rechtsgronden noemen we dat. Dat is niet te mooi om waar te zijn. Het is geen fake news. Het is geen sprookje, maar dat is evangelie met inhoud. Rood geschreven, al die beloften Gods zijn ja in hem. Dat geeft een basis. En naarmate we daarop meer leren leunen en steunen, krijgen we ook meer houvast. In de beleving aan de Heere Jezus Christus. Want geloven vraagt om de beoefening. Je moet weten of het houdt, nietwaar? Houdt het u? Die vloer, houdt het u die basis, het enige fundament en de grond van de zaligheid, Jezus Christus, en die gekruisigd. En wie op hem gaat vertrouwen, gaat het merken. Hij heeft op zondaren gerekend. En de Heilige Geest geeft dan getuigenis in het hart, want die boezemt vertrouwen in. Die maakt van die vraagtekens uitroeptekens. Is het wel voor mij? Is hij wel bereikbaar? Is hij wel gewillig? Heb ik niet te lang gezondigd? Zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan is dat geweldig rijk, gemeente, als dat zo ook toegepast wordt aan het hart. En wat is er dan een ruimte? Want dat is toch zo, gemeente, in de tekst. Wat staat er? Crispus geloofde, maar er staat er geen punt. Met geheel zijn huis. Wat kan de bekering van een vader onder Gods zegen, of van een moeder, of van iemand anders in het gezin, wat kan dat een zegen teweeg brengen? Als iemand door de Heere veranderd wordt van binnenuit, dan gaat het allereerst om die persoon, ja. En het blijft een persoonlijke zaak, zeker. Je kunt niet voor God verschijnen omdat je vader de Heere lief had. Of omdat je een biddende moeder had, hoe groot het op zich een zegen is. Maar er gebeurt wel wat als zo de Heere Jezus in zo'n hart komt en in zo'n huis. Dan wordt er toch anders uit de Bijbel gelezen, dan wordt er toch anders gebeden, dan wordt er soms anders gezongen, dan wordt er anders geleefd. Ja, misschien niet aan de buitenkant gelijk, soms is dat nodig. Als er concreet gebroken wordt met zonden. Maar vanuit de binnenkant. Het is nu een hartezaak geworden. En dan kan je er aan de ene kant nog wel moeite mee hebben. Dat iemand ernstig geworden is en serieus. En het gewicht laat doorklinken. En aan de andere kant kan er ook iets van jaloersheid opkomen. Van de ruimte, van de bevrijding. Van de vreugde die dan ook het hart en huis kan vervullen. Nou, zoveel ruimte is er nou bij de Heere, gemeente. En als we nou genade mogen kennen, laten we dan toch ook maar zulke stukjes uit Gods woord koesteren en onderstrepen. Ja, met dat stukje naar de Heere zelf toe gaan. Zoals een vrouw eens zei, toen een kind van haar tot verandering gekomen was. Ja, de Heere danken zeker, maar ook bidden, smeken, Heere, ik heb er nog 5. Met andere woorden, de Heere ook weer aanlopen. Dat is niet brutaal, maar dat is groot van God denken. Heere, er is toch ruimte. Crispus heeft dat meegedragen voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn personeel. Als het nou voor mij kan, dan hoeft toch niemand te wanhopen. De Heere werkt middelijk, gemeente. Dat gebeurt allemaal niet zomaar. En hij heeft dat getuigenis ingeschakeld. Dat in Jezus Christus Gods wijsheid zichtbaar geworden is. Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid. Dat God daarin werkelijk verlost. En zo, en dan zijn we bij het derde, gaat het woord voort. En dan is het bijzonder aan dat verblijf van Paulus in Korinthe, dat hij daar voor zijn doen lang gebleven is. Zijn leven is onzeker, voor ons allemaal, maar ook van Paulus. En hij wist ook niet hoe lang hij ergens zou werken. Hij was een pionier. Soms was hij ergens maar een paar weken en dan was hij net wat begonnen. En dan kwam er een actie van de Joden bijvoorbeeld, die hem wilden stenigen, die niet wilden dat daar de boodschap van de Heere Jezus Christus en van redding in hem gebracht werd. En hoe zal het nu weer gaan? Paulus heeft daarmee gelopen. Paulus had ook vrees. We hebben dat gelezen, 1 Korinthe 2. Ik was onder u in zwakheid, in vrees, in veel beving. Wat gaat er nu gebeuren? Zal het werk van God er niet gedaan worden? Het is kostbaar, maar het is ook zo kwetsbaar. En vrees kan ons verlammen. Als we ergens bang voor zijn, echt mee zitten, dan komt er niks meer uit onze handen. Dan loop je ermee. Als je opziet tegen een operatie. Of iets anders. Ja, die dag daarvoor, je probeert die dag door te komen, maar je probeert bezig te blijven, maar echt wat doen, dat lukt dan niet. Nou, Paulus had ook vrees. Maar de Heere weet ervan. En dat is zo mooi, als de Heere laat merken, dat weet ik nou ook. Wat maakt zo wij zijn? Zwakke mensen, geen engelen, maar mensen. En dan komt de Heere in de nacht, met een bemoediging, via een visioen. Daar is de Heere. En hij doet wat God tegen zijn knechten in het Oude Testament zegt. Paulus, wees niet bang, maar blijf spreken. Ga niet zwijgen. Ja, wees niet bang, waarom dan niet? Nou zegt de Heere, ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. U wordt niet kwalijk behandeld. Ik bescherm u. En ik heb veel volk in deze stad. Betekent dat dat de Joden die grotere gemeenten met rust zullen laten en het niet aandurven om die te vervolgen? Nou, ze hebben in Korinthe weinig vervolging gehad. Er waren wel andere verleidingen. Maar wat zegt de Heere Jezus in deze stad met alles wat er te koop is? Heb ik veel volk? En dat zegt de Heere dan op een heel bijzondere manier. Hij zegt, ik heb veel volk in deze stad. En dat is ontzettend bijzonder. Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, dat de Heere Jezus zegt, ik heb veel volk, terwijl ze nog moeten worden toegebracht. Hoe kan dat? Nou, daar zijn wij niet bij geweest. Maar in de eeuwigheid heeft de Vader die zondaren uitgekozen en ze aan zijn Zoon gegeven. Ze waren van u en u hebt ze aan mij gegeven. En dan zegt de Heer Jezus tegen Paulus, daarom heb ik ze al. Omdat de Vader ze me geschonken heeft. En daarom zullen ze er ook komen. Dat is maar geen beperking, dat is maar geen rem op de verkondiging of op de opvoeding of op evangelisatiewerk. Maar dat is juist de garantie dat harten ingewonden worden. Laat ik dat maar duidelijk maken met een voorbeeld. Je hebt dat soms, niet waar, als ja, een jongen wat in een meisje gaat zien. Dan ziet de jongen dat meisje al helemaal zitten. Maar dat meisje ziet die jongen nog helemaal niet staan. Of andersom. Dat meisje probeert die aandacht te vragen van die jongen allemaal. Vormen heeft ze daarvoor. Maar het lijkt wel of hij niet reageert. Maar zij heeft hem al gezien. Met ogen van liefde. Nou, en dan bedoel ik dat eerbiedig, gemeente. Maar zo is het ook als de Heere daar in Korinthe kijkt, in die havenstad. Waar er nog in het café zitten en waar er nog naar de Venustempel gaan en waar er nog vastzitten in de eigen gerechtigheid. Hij zegt, ik zie daar al mijn bruid. Ik zie ze al zitten. Al ziet ze mij nog niet staan. En ik heb veel volk in deze stad. En wat moet Paulus dan doen? Dan moet hij niet gaan rekenen. En dan moet hij ook niet gaan vragen, Heer, hoeveel is veel? Maar dan moet hij het woord gaan doorgeven. En dat gaat hij ook doen, naar binnen en naar buiten. Onderwijzen, maar ook het woord uitdragen. Trouw wordt dan gevraagd, in doorgeven en in voorleven. Een gemeente, zo wil de Heere werken, middelijkerwijs. Via de verkondiging van het woord, maar ook via het gezin. Een stukje uit de kinderbijbel. Vergezeld van het gebed dat de zielsogen open mogen gaan voor de noodzaak van Christus, maar ook voor de rijkdom en de gewilligheid en de algenoegzaamheid van Christus. Dat hij nu echt de bruidegom voor het hart is, voor de ziel. En dat wie hem vindt, vindt het leven. En dat zijn vermakingen met de mensen kinderen zijn. En dan is het een wonder, gemeente, want wat staat er dan? Dat de Heer zegt, ik heb veel volk in deze stad. Nota bene in Korinthe. Wat berucht was. Het is voor de Heere Jezus niet onbereikbaar. En het is voor de Heere Jezus niet onbewoonbaar. Hij zegt niet, ik wil niet in Korinthe wonen. En is dat ook niet heel bijzonder, gemeente? We kunnen toch onze zorg hebben. Ja, soms over ons land. Dat je denkt, waar gaat het heen? Met de gay pride. Met de pedo pride. Ja, dat gaat dan nog net niet door. En allerlei andere dingen waarin we afwijken van Gods inzettingen. En waarin we de zonde uitleven. Waarin de remmen eraf gaan en mensen helemaal losgaan. Wat heeft de duivel veel in zijn kraan? Voor de wereldse vermaken, een beetje lachgas. En ook voor godsdienstig wat bezig zijn. Wat een tegenstand. Ja, maar dat is nog het grootste gevaar niet. Is dat dan niet gevaarlijk? Jawel. Maar als we nou ons hart leren kennen, dan zeggen we maar niet, Urk is beter dan Amsterdam. Nee, dat kun je dan niet meer zeggen. Want dan zeg je dat Korinthe, dat lag niet alleen in Griekenland, maar dat Korinthe, dat zit ook hier. Die eigen gerechtigheid. Maar ook die aantrekkingskracht van die Venustempel, die namaakliefde, die alleen maar neemt. Of dat geld verdienen als een afgod. Of vul maar in, alles wat Korinthe biedt, dat vindt zo'n aansluiting hier. En toch, gemeente, en toch is dat voor de Heere geen verhindering. Je kunt soms denken, iemand is helemaal bezet van dit of dat. En kan de Heere hem of haar nog wel te sterk worden. Hij zit daar echt helemaal in vast. Kan de Heere hem of haar nog wel bereiken? Of iemand die daaraan ontdekt is en die moet zeggen in de aanwezigheid van de Heere, Heere, ik moet het u eerlijk zeggen, maar in het licht van uw reinheid ben ik zo vuil van de zonde. Voel ik me soms vies. Ben ik voor u niet te vies om beet te pakken? Wilt u wel in mijn hart wonen? En dan zegt de apostel in die brief, sommige van die mensen waren hoereerder, waren afgodendienaar, waren overspeler, waren losbandig, lagen bij mannen, waren dieven, waren gierigaards, waren dronkaards, waren lasteraars, waren rovers. En zolang ze in die zonde bleven leven, stonden ze buiten het koninkrijk. Maar u bent afgewassen, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God. Nou, gemeente, dat wonder, dat God dus in zulke harten wil wonen en ze een tempel van de Geest wil maken. Dat doet volharden. Als je die hoop zelf mag kennen, dan weet je, voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. Nee, dan gaat het nog wel door de weerbarstigheid heen. En dan kun je nog wel je hart vasthouden, maar dan laat de Heere weten, het is mijn werk. Ik zal ze zelf in Sion geboren doen worden, door de weeën heen. Ik zal ze zelf bevestigen en schragen. Ik de heilige. Ik ben met u. Ik, Immanuel. En waar word je dan vol van? Van het woord Gods. Van Jezus Christus ten diepste. En wie dat woord van God vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. En als je die heerlijkheid gaat zien, dan komen de dingen in het goede licht te staan. Levenslicht, maar ook licht om uiteindelijk mee af te reizen. Gemeente, Jezus Christus en die gekruisigd. Vertrouwt u zich aan hem toe? Vertrouwt u hem niet? Hij is uw vertrouwen waard. En het woord is alle aanneming waard. Amen. Thank you. eindigen we met dankzegging en gebed. Als dat de vrucht is, is het goed, Heere. Alle eer voor u, drie enige God. Want wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen? Spreken en luisteren in het evangelie van vrije genade. Als u het woord gaat toepassen, het is alles uit u, door u en tot u. En geeft u dat we ons daarvoor niet zullen schamen, maar dat de wereld dit woord horen mag. En Heere, dat het ook in ons eigen hart in mag dalen. Uw naam, niet meer onze naam. Dat we daar niet meer voor zullen leven, Heere, om naam te maken in deze wereld. Maar dat uw naam mag worden hooggehouden en uw lof worden vergroot. U bent die God die wonderen doet, bekleed met mogendheden. En die mogendheden van uw heerlijk koninkrijk. Er was toch iets van, Heere, in deze dienst. En we mogen u toch ook wel vragen. Uw arm is toch niet verkort. En voor u is niemand onbereikbaar. Wij hoeven niet te rekenen, Heere, hoeveel zouden het er zijn op Urk. Maar we mogen u wel smeken. Mogen het er velen zijn. En mag ook het werk van u hier doorgaan. Het welbehagen. Gelukkig voortgaan. En Heere, dan zijn er misschien ook wel in de kerk die u al ziet zitten, maar ze zien u nog niet staan. Ze zijn nog blind. Maar Heere, mag het woord, toegepast door uw geest, hun ogen openen voor hun eigen zonde en de heerlijkheid van uw genade. Heere, geeft u ook hen die u mogen kennen, dat ze daarin mogen opwassen en toenemen. En uw woord ook mogen uitdragen, in leren leven, met vallen en opstaan, maar toch vertrouwend op de Heere, zoals Crispus, en dat het door mag werken in de omgeving. Heere, dan gaat u toch door. En dan is uw woord nog een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Mag dat woord toch door ons meegenomen worden en kracht doen in het leven. Uitzicht geven bij het sterven. Heere, zegen ons in de week die we in uw huis mochten beginnen. We danken u dat u ons die ene dag nog schenkt en laat. Mag het een goede dag zijn, waarop we mogen merken dat u met ons handelt. Niet naar onze zonden, maar op die markt van vrije genade, waar alles zo duur betaald is. Heere, wil zo armen met goederen vervullen en ons onder uw zegen van hier doen gaan en ons tot zegen stellen. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Liefde gemeente, ga nu heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, verdiend aan het vloekhout die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.